Vanavond willen we met elkaar stilstaan bij een enkel vers uit Hebreeën 11. We zijn inmiddels aangekomen bij Isaac in Hebreeën 11 als een van de geloofshelden. Abel, die het geloofsoffer bracht. Henoch, die zijn geloofswandel kende en in het geloof met de Heer wandelde. Noach, die uit het geloof een gigantisch werk verzette. Abraham, die uit het geloof gehoorzaam was. Sara, die het geloof omzette in kracht. En ja, vanavond willen we met elkaar nadenken over Isaac. En daar zien we dat Isaac geloof en tot zegen zijn, geloof en zegen doorgeven bij elkaar hoort. Eigenlijk heel mooi om dat te zien in vers 20. Daar staat in Hebreeën 11 vers 20, door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven. Ook voor de toekomst. Nou, dat is eigenlijk het enige wat de schrijver van de Hebreeënbrief hier schrijft over Isaac. Niet dat hij hem niet kende, maar dat was toch de kern van het leven van Isaac. Dat Isaac door het geloof aan Jacob en Esau een zegen kon doorgeven. Weet u trouwens iets af van Isaac? Laten we eens even kijken hoe goed we Isaac kennen. Even een paar feiten. Weet u hoe oud dat Isaac was toen hij trouwde met Rebecca? Oh, je mag ook gokken hoor. Hoe? 33. Nou, er is een liedje over geweest. 70 niet, nee. Er is een liedje over geweest in het Nederlands. Trouw niet voor je. Precies, hij was 40 jaar. Hij was 40 jaar toen zijn vader voor hem een vrouw gevonden had, Rebecca. En toen trouwde hij. Nou, bleek dat Rebecca, waarmee hij getrouwd was, onvruchtbaar was. Geen kinderen kon krijgen. Nou, dat leek wel een herhaling van Sara. En dan staat er zo mooi dat in het leven van Isaac zocht de Heer in het gebed voor zijn vrouw Rebecca. Zodat zijn vrouw Rebecca ook kinderen kon krijgen. En dan staat er zo mooi, en de Heere God liet zich verbidden. En opende de schoot van Rebecca. Dat staat heel mooi vanuit het leven van Isaac. Isaac was dus ook een bidder. En hij bad voor zijn vrouw Rebecca. Toen kreeg hij inderdaad een tweeling. Heeft u enig idee hoe oud dat Isaac toen was? Toen hij die tweeling kreeg? 60? Ja, het klopt. Precies. Hij was 60 jaar. 60 jaar toen hij die tweeling kreeg. Ja. Nou, en de ene heette Esau en de andere heette Jacob. Jacob die was wat later met het krijgen van een vrouw. Esau die was wat eerder. Maar Esau die heeft op een gegeven moment twee vrouwen uit de Hethieten genomen. Twee heidense vrouwen. En dat was een doorn in het oog van Isaac en Rebecca. Heeft u enig idee hoe oud dat Isaac was toen Esau trouwde? En daarin lijkt Esau wel een klein beetje op zijn vader. Nou, daar heb ik u al een hint gegeven. Dus Isaac was? Hij was 60 jaar toen Esau geboren werd. Dan was je 100. Ja. Nou kent u Isaac al een klein beetje beter. Isaac was 100 jaar toen Esau trouwde. Nou, toen is er weer een hele tijd aan voorbij gegaan. En nou moet ik het een klein beetje gokken. Dat staat niet helemaal duidelijk in de Bijbel. Maar het zal waarschijnlijk geweest zijn dat Isaac zo'n 150 jaar oud was toen hij Jacob zegende. Dan zal hij zo ongeveer 150 jaar geweest zijn, want na die zegening, nadat hij Jacob en Esau gezegend heeft, is Jacob weggevlucht. En weet u misschien ook wel hoe lang dat Jacob van huis geweest is? In ieder geval 14 jaar, ja. Nou, er staat in de Bijbel dat hij op een gegeven moment tegen Laban zegt, nu ben ik 20 jaar bij u in huis geweest. En dat was voor hem het moment om weer terug te keren. Dus toen hij terugkeerde, zal Isaac zo ongeveer 170 jaar geweest zijn. En we lezen uiteindelijk dat Jacob en Esau Isaac begraven hebben bij Hebron, in de grafsteden die Abraham gekocht heeft. En dat staat erbij en dat Isaac toen 180 jaar geworden is. Dus nog 5 jaar ouder dan Abraham. Wat een leeftijd, hè? Isaac is uiteindelijk 180 jaar geweest. En Isaac mocht uiteindelijk terugkijken op een zeer gezegend leven. Hoewel, het was niet allemaal even makkelijk in zijn leven, maar God heeft hem gezegend. En ja, daar willen we het met name over hebben van vanavond. Hoe kwam het dat Isaac een zegen door kon geven? Nou, ik denk de eerste les die je kunt lezen uit het leren uit het leven van Isaac, dat is dat je eerst zelf gezegend moet worden als je anderen kunt zegenen. En dat is niet dat wat je van jezelf hebt, maar dan heb je iets van God gekregen wat je aan anderen door kunt geven. Je hebt het vooral de laatste tijd nog wel eens dat mensen zo makkelijk zeggen van ik zegen je. Hè? Of dat mensen nogal eens makkelijk zegenen. Als u goed oplet, als ik de diensten eindig, dan zeg ik nooit u, maar ons. Niet de Heere zegenen u, maar de Heere zegenen ons. Want ik heb die zegen ook nodig. En ik kan die zegen niet geven, maar we bidden God erom. Dat God ons die zegen geeft in Christus. En er is geen mens die kan zegenen, alleen God kan zegenen. En God kan door mensen heen natuurlijk zijn zegen geven. Nou, Isaac werd door God gezegend. En ja, misschien is het wel goed om daar toch een paar stukjes over te lezen in Genesis. Want daar vind je de geschiedenis van Isaac. We lezen op een gegeven moment over Isaac, dat Isaac nogal wat trok, her en der, van de ene plek naar de andere plek, en dan daar weer een putgroef, en dan daar weer een putgroef. En uiteindelijk lezen we in vers van hoofdstuk 26, Genesis 26 vers 23, in Genesis 26, vers 23, daar staat, en hij trok vandaar op naar Beersheba. En de Heere verscheen hem in de nacht en zeide, ik ben de God van uw vader Abraham. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslag vermenigvuldigen ter wille van mijn knecht Abraham. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heeren aan. Hij spande daar zijn tent en de knechten van Isaac groeven daar een put. Dan komt even later Abimelech, een Filistijn, die komt naar hem toe. En dan staat er in vers 28 van hetzelfde hoofdstuk, we hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. En ze zeggen dus eigenlijk van, we willen graag bij jou horen, we willen graag een verbond met je sluiten. En dan staat er aan het einde van vers 29 dat ze in vrede hem heen laten gaan. En dan staat er aan het einde van vers 29, nu zijt gij de gezegende des Heren. Wat een uitspraak, hè? Ze noemen Isaac de gezegende van de Heer. Nou, dat was zichtbaar bij de mensen rondom Isaac. De mensen rondom Isaac, die keken naar Isaac en die zagen, wat wordt deze man gezegend? Door God, de gezegende van de Heer. Wat ik heel mooi vind in het stukje, dat is dat in het stukje wat we gelezen hebben vanaf vers 23 tot met 25, een aantal dingen vinden wat de voorwaarde is om gezegend te worden. In de eerste plaats staat er in vers 23, vers 24, en de Heere verscheen hem in de nacht, in die nacht. Dat is de eerste keer dat we in de Bijbel kunnen lezen dat God aan Isaac verschijnt. Hij krijgt een ontmoeting met God. En ik denk dat dat de eerste vereiste is om werkelijk gezegend te worden door de Heer. Dat je een ontmoeting hebt met de Heer. En het is heel belangrijk dat wij dagelijks tijd nemen om God te ontmoeten. Om echt een ontmoeting te hebben met de Heer. Dat is de eerste. Tweede, dat is dat de Heer tegen Isaac zegt, ik ben de God van uw vader Abraham. Dat is met andere woorden, op dat moment leerde hij ook God persoonlijk kennen. Hij wist wel van die God van Abraham, maar het is de eerste keer dat God met Isaac gaat praten. Ik ben de God. Hij stelt zich als het ware voor. En ik ben ook jouw God. Ik ben God. En ten derde zegt die Heere God daar in vers 24, ik zal je zegenen. Dus hij ontmoette God daar, hij leerde God kennen en God zegt, ik zal je zegenen. Nou, en als Isaac dat hoort, dan gaat hij drie dingen doen. Kunt u uit vers 25 lezen welke drie dingen Isaac daar op dat moment gaat doen? Sommige dingen die hij daarvoor nog niet gedaan heeft. Wat is het eerste wat hij gaat doen? Hij bouwt een altaar. En daar staat ook bij, en hij riep de naam van de Heer aan. Hè? Een andere vertaling zegt, kijk, wij denken heel vaak als hij riep de naam des Heer aan, dat hij als het ware tot God riep, hè? Dat hij in het gebed tot God ging. De letterlijke vertaling van hij riep de naam des Heer aan, betekent hij verkondigde de naam van God. Hij verkondigde de naam van God. Dus het was niet alleen dat hij bad tot God, maar hij proclameerde de naam van de Heere God. Ja, het was een getuigenis. Nou, dat is het eerste wat hij deed. Wat is het tweede wat hij deed? Hij spant zijn tent daar neer, op, ja. En het derde, hij groef een put. Ik heb drie keer een woordje omcirkeld, wat je in elk zinnetje tegenkomt. Er staat, toen bouwde hij in vers 25 daar een altaar. Ziet het staan? Iets verderop staat er, hij spande daar zijn tent. En de knechten van Isaac groeven daar een put. Wonderlijk, hè? Dat was de plek. Als we, en daar hebben we het zondag ook over gehad, de Heer Jezus zei, jullie moeten in Jeruzalem blijven. Ja, maar in Jeruzalem was zoveel vijandigheid. Kunnen we niet in Galilea wachten? Daar voelen we ons veel meer thuis. Nee, in Jeruzalem. God die wees de plek aan. En daar worden jullie gezegend. En toen ze 9 dagen daar in die bovenzaal zaten, kan ik me heel goed voorstellen dat ze tegen elkaar zeiden, nou, het is welletjes hoor. Heeft u wel eens 9 dagen ergens in een kamer ergens zitten wachten? Denk je van, nou, het is lang genoeg geweest. Maar ze moesten blijven. En ze wisten niet dat het op de 10e dag zou gaan gebeuren, hoor. Zie je die gehoorzaamheid op die plek waar God je wil hebben. En ook je tijdschema aan hem onderwerpen. Heer, ik ben bereid om te wachten. Het was niet passief wachten, want een andere evangelie of handelingen zegt dat ze daar voortdurend met elkaar aan het bidden waren. Het was een verwachten en niet alleen maar een passief wachten. Nou, dit was de plek. En hier staat heel duidelijk, hij bouwde daar een altaar. Het is de eerste keer dat Isaac een altaar bouwt. En een altaar bouwen, dat betekent dat dit de plek is waar ik met God gemeenschap wil hebben. Wat heel belangrijk is, dat wij, u weet wel dat Hindoestanen, ik weet niet of je wel eens in een huis van een Hindoes geweest bent, maar in een huis waar Hindoes wonen, die hebben ook vaak een huisaltaartje, hè? Een soort dressoirtje, waar allemaal lampjes en beeldjes, en die hebben een soort altaartje, waar ze met hun goden contact hebben. Nou, ergens is het toch ook heel belangrijk dat wij als kinderen van God ook een altaar hebben. Niet een zichtbaar altaar, maar dat we als kinderen van God ook een altaar bouwen. Dat we een plek hebben, dat we een moment hebben in ons leven waarin we het altaar met God hebben. En u weet waarschijnlijk wel, toen Elia op de berg Karmel was, dan staat er, en hij Hij herbouwt het altaar wat omvergehaald is. Mensen, Satan is altijd bezig om het altaar omver te halen. Dan wil je net een stukje uit de Bijbel lezen, dan wordt er gebeld aan de telefoon. Of je wil net gaan bidden, of dan komt hij weer binnen. Hè? Satan probeert altijd het altaar omver te halen. Mensen, wat is het belangrijk om net zoals Isaac een altaar te bouwen. En echt die tijd te nemen om met de Heer alleen te zijn. En dan staat er inderdaad, hij bouwt daar zijn tent. Hij zegt, hier wil ik wonen. Van Jozua lezen we dat hij in die tent was en daar niet meer uitkwam. Dit is de tent waar ik wil wonen. Hier wil ik blijven. En dan staat er zo ook heel mooi in dat stukje. En zij groeven daar een put. Later wordt daar nog een put gegraven. En dan noemen ze die put Seba. Dat lees je in vers 33. En ze noemden die put Seba. En daarom is de naam van die stad Berseba. Misschien was dat wel de zevende put die daar gebouwd werd. Want Seba betekent eigenlijk zeven. En hier wordt de stad genoemd Berseba, de stad van de zeven bronnen. En het wonderlijke van Berseba is, misschien bent u wel eens in Berseba geweest. Als je naar Berseba rijdt, dan rij je eerst door een hele droge woestijn. En er groeit helemaal niets in de woestijn van Judea. Het is een hele dorre, droge woestijn. En dan zie je in de verte ineens een hele groene oase. En midden in de woestijn ligt Berseba. En het is gek, maar je draait de kraan open, er is water. En je kunt lekker douchen. En overal is water daar. Dat zijn dus zeven bronnen. En Berseba is nog steeds een plek midden in de woestijn waar die zeven bronnen nog steeds actief zijn. Nou, dat is juist het mooie, dat de plek is waar God Isaac wilde hebben, daar bij die zeven bronnen. En laat dat denken aan de Heer Jezus, die zei, wie dorst heeft hij komen, tot mij. En die bron, Jezus Christus, droog nooit uit. En dat is de plek waar we moeten zijn. Dat is eigenlijk de voorwaarde om te kunnen zegenen. En om inderdaad, zoals hier staat, dat Isaac zelfs genoemd wordt de gezegende des Heren. Nou, als je zelf gezegend bent, dan kun je ook anderen zegenen. Ik vind het trouwens heel opmerkelijk dat in Hebreeën, hoeft het niet op te slaan, we blijven nog even hier, maar dat je in Hebreeën 11 kunt lezen hoe Noach tot zegen is voor zijn zonen. Hoe Abraham tot zegen is voor zijn zonen. Zo is voor zijn zoon. Hoe Jacob zijn zonen zegent op zijn sterfbed. Hoe Jozef aan het einde van zijn leven zijn twee zonen ook zegent. En dat is eigenlijk heel mooi dat je steeds ziet hoe vader en kinderen elkaar, tenminste dat de vaders de kinderen zegenen. Dat is niet alleen een taak voor vaders. U heeft een tijdje geleden van mij kunnen horen dat moeders een hele belangrijke rol spelen in het tot geloof komen van kinderen. Maar vaders onder ons, hier zien we een Bijbels principe. Dat je als vader je kinderen mag zegenen. Dat je als vader tot zegen mag zijn voor je kinderen. Tegelijkertijd kan een vader ook een hele negatieve invloed hebben op je kind, op het kind. Dus hier zien we in Hebreeën juist die relatie tussen vader en kinderen. Heel mooi om dat te zien. Nou, in de Petersbrief, in 1 Petrus 3, daar staat letterlijk dat wij geroepen zijn om te zegenen. In 1 Petrus 3 vers 8 en 9 lezen. 1 Petrus 3, vers 8 en 9, daar staat: tenslotte wees allen eensgezind, medelijdend, heb de broeders lief, wees barmhartig en ootmoedig, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. En dan staat er: maar zegend, integendeel. Wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Dus hier staat heel duidelijk: zegend, integendeel. We zijn geroepen om te zegenen. We zijn geroepen om een zegen te zijn hier op aarde. En met name als je een zegen wordt voor anderen, dan beërf je zegen ook weer. Dan komt het ook weer terug naar je. Het is zo belangrijk dat wij geroepen zijn om te zegenen. En waarom kunnen we zegenen? Nou, dan is het goed om Efeze 1 vers 3 maar eens op te slaan. Want Efeze 1 vers 3 leert ons dat we inderdaad zoveel zegen ontvangen hebben. Efeze 1 vers 3, daar staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Nou, in de Statenvertaling, de oude vertaling staat: hij heeft ons met alle geestelijke zegen gezegend. Er blijft niks meer over. Alles. Hij heeft ons met alles gezegend. Nou, als we die zegeningen gaan ervaren, dan kunnen we ook tot zegen zijn voor anderen. Dan wil hij die zegen ook door ons heen laten stromen naar anderen. Tot slot. We moeten eerst gezegend worden om zelf te kunnen zegenen. Het voorbeeld van Isaac. Hier zien we dat we geroepen zijn om tot zegen te zijn. En als laatste, zegenen. Maar hoe gaat het dan? Hoe doen we dat dan? Nou, als we dan weer even teruggaan naar Hebreeën 11, dan staat er toch wel iets heel opmerkelijks. Er staat: door het geloof heeft Isaac, Jacob, maar ook Esau gezegend. Zijn beide zonen. Jacob de grootste zegen natuurlijk. Esau, ja, de zegen die onder Jacob was. Wat ik zo mooi vind, dat is hier dat wij door het geloof, dat Isaac door het geloof hen gezegend heeft. Ik heb u verteld dat Isaac toen al waarschijnlijk zo'n 150 jaar oud was. En wat lezen we dan over de gezondheid van Isaac als hij zegent? Waarschijnlijk kon hij niks zien. Want daar staat zelfs toen Jacob heel dicht bij hem was, toen kon hij het alleen maar ruiken. Hij kon hem zelfs niet eens zien. Nou, dat vind ik nou zo mooi. Door het geloof. In het eerste vers van Hebreeën 11, daar staat: het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en bewijst de dingen die men niet ziet. Geloof hoef je niet altijd te zien. Dus met andere woorden, toen Isaac zijn zonen zegende, zag hij het niet. Hij zag het niet. En misschien heeft hij het nooit gezien. Zie je wat dat inhoudt? Dat we het in het geloof mogen doen, zonder te zien. Dat we in het geloof onze kinderen bij het Heer mogen brengen. Dat we in het geloof, ja, mensen om ons heen, voor mensen om ons heen tot zegen mogen zijn, zonder dat we het zelf misschien zien. En het kan pas later misschien tot uiting komen. Wij willen zo graag directe vruchten van die zegen zien. En dan moet het direct eigenlijk maar zichtbaar zijn. Maar Isaac zag het niet. Hij was blind. En dat vind ik eigenlijk een van de mooie dingen uit het geloof. Door het geloof heeft Isaac zijn kinderen mogen zegenen. Het tweede wat mij opvalt, en misschien heeft u daar een antwoord op. Daar staat, door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven. En daar staat er zo'n zinnetje achter, ook voor de toekomst. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, als hier staat ook voor de toekomst, heeft het te maken met een zegen die heel ver vooruit gaat. Je zou in de eerste plaats kunnen zeggen een messiaanse zegen voor de Messias, die zou komen. Maar voor de toekomst, dat heeft ook te maken met Israël. Het is een messiaanse belofte voor Christus, maar ook voor de voor zijn volk Israël. Als je kijkt naar die zegen die Isaac geeft, misschien kunnen we dan nog even teruggaan naar Genesis, dan komt het ook wel tot uiting. In Genesis 27... Vers 27, Genesis 27, vers 27. Daar staat, en hij kwam dichterbij en kuste hem. En toen hij de geur van zijn klederen rook, zegende hij hem en zeide, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld. En dat de Heere gezegend heeft. En dan komt de zegen. God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde en overvloed van koren en mos. Nou, die zegen heeft Jacob heel duidelijk ervaren bij Laban bijvoorbeeld en elke keer weer opnieuw. Maar die zegen, die ervaart Israël nog steeds. Als je kijkt hoe Israël dat verwoeste door een land omgetoverd heeft in een prachtig land. Met zoveel vruchtbaarheid. Nou, je bent er pas geweest, hè? Gerrie? Je hebt het gezien, hè? In de woestijn. Hoe God dat volk zo zegent dat waar het volk komt, daar bloeit het land op. Nou, dat is dus een zegen ook voor de verre toekomst. Ook voor nu. En dan staat er in vers 29, volken zullen u dienen en natiën zich voor u nederwerpen. Nou, we weten dat in de toekomst gaat gebeuren. Als Christus de koning is op de troon van David, dan zullen inderdaad natiën voor hem neerknielen en volkeren hem dienen. En hier zien we dus heel duidelijk een messiaanse belofte voor de verre toekomst. En daarin zie je dat Isaac zelfs tot zegen was, zelfs tot in de toekomst. Een woord voor de toekomst. En zo wil de Heer ons gebruiken vandaag. Tot zegen voor mensen om ons heen, voor nu en voor later. Amen.